Stel, je bent 12 jaar oud. 12 jaar oud, kunnen jullie het nog herinneren? Dat is lang geleden voor mij. Je bent christelijk opgevoed in een welvarend gezin. Je ouders hebben je verteld over God. Hoe God alles in zijn hand heeft. Het beste met je voor heeft. Dat hij soeverein is, almachtig, dat hij alles kan doen. En dat je nooit hoeft te twijfelen of God bij je is. En jij gelooft dat, je bent 12. Je groeit op in die werkelijkheid. Je hebt geen zorgen, God is bij je. Met je ouders dank je God dagelijks. Lees je samen aan tafel uit de Bijbel. En het leven is geweldig. Kan je dat voorstellen? Maar dan, opeens, komen de soldaten uit een ander land jouw land binnenvallen. Ze plunderen alles. Ze verwoesten je dorp. Ze verwoesten de stad waar je in opgegroeid bent. Ze verwoesten je school en ook je kerk. En uiteindelijk staan ze voor jouw deur. En ze nemen jou mee. Het laatste wat je ziet is de wanhopige blik van je moeder. Die machteloos toekijkt hoe jij afgevoerd wordt. En niemand komt je redden. Niemand. Waar is jouw machtige God nu? Denk je bij jezelf? Maar veel tijd heb je niet om daarover na te denken. Je moet honderden kilometers lopen. Dwars door de woestijn. Denk doen, zonder zandwormen. Onderweg word je nog even apart genomen. Om te zorgen dat je straks niks met de dames van de koning gaat doen. Niemand lijkt zich om jou te bekommeren. Ook God niet. En na een uitputtende reis kom je aan in een vreemde stad, in een vreemd land, waar je occulte wetenschappen moet studeren, goden moet aanbidden waarvan je weet dat ze geen goden zijn, eten moet eten waarvan je weet dat God heeft gezegd dat je het niet mag eten. En diezelfde God grijpt niet in. Wat zou dat met je doen? Hoe zou dat jouw beeld van een liefdevolle, almachtige God veranderen? Ik weet niet hoe ik zou reageren. Misschien zou ik verbitterd raken. Ik denk dat ik heel boos zou zijn. Me afgewezen voelen. Heel eenzaam. Heel depressief misschien. Zeker als ik wist dat niemand mij kwam redden. Het zou me in ieder geval verrassen als ik zou reageren zoals Daniël dat doet. Want ik beschreef net Daniël zijn reis van Jeruzalem naar het verre Babylon. En misschien heb je wel eens verhalen gehoord over Daniël, maar bij aankomst in Babylon kiest hij ervoor om zich anders te gedragen. Niet om mee te gaan met de rest. Omdat hij God wil blijven volgen, ondanks wat er net allemaal gebeurd is. En dat heeft hij heel lang volgehouden. Misschien ken je het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil of van de oven. Allemaal momenten in zijn leven dat zijn geloof op de proef gesteld wordt. En vandaag wil ik met jullie een stukje lezen. Het is hoofdstuk 9 uit het boek Daniël. Om te kijken wat wij van hem kunnen leren. En het begint zo. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniël, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar na de verwoesting van Jeruzalem zouden voorbij moeten gaan. Hoofdstuk 9 begint met het eerste jaar van Darius. Ook wel Cyrus of Xerxes genoemd, als je geschiedenis een beetje kent. Het is het jaar 538 voor Christus, 2500 jaar geleden. Hoe oud is Daniël nu? Weet iemand dat? Een idee? Noem maar iets. 15. Hij was 12 toen hij afgevoerd werd. Nee, hij is inmiddels 80. We weten het niet precies. Hij is boven de 80. Meer dan 70 jaar zijn voorbij gegaan sinds dat hij afgevoerd is. En al bijna 70 jaar zit hij in Babylon, in een mooi huis, met een mooie baan, maar gevangen in een gouden kooi. Hij mag niet weg. Als Daniel 80 is, verwacht ik dat zijn ouders inmiddels overleden zijn. En alle hoop die hij nog zou hebben op terug te keren naar zijn familie, dat moet inmiddels vervlogen zijn. Welke vragen zou Daniel hebben aan God na 70 jaar? Zijn vragen over waar God was in die ellende zijn nog niet beantwoord. Maar toch, kijk eens wat hij aan het doen is. Wat staat hier? Hier staat dat hij de Bijbel aan het lezen is. Dat hij de profeet Jeremia, dat is een klein boekje, nou niet zo klein trouwens, uit het Oude Testament is hij aan het lezen. En in het verhaal van de leeuwenkuil, als je het kent, staat dat Daniel 3 keer per dag bad. 3 keer per dag. Moet je nadenken. Bijbel lezen, bidden, 3 keer per dag. 365 dagen per jaar. 70 jaar. Wiskunde. Bijna 77.000 keer is hij aan bidden. Daniel heeft een relatie met God. Hij praat met hem door te bidden. Hij luistert naar hem door de Bijbel te lezen. En hoe hou je dat vol als er in je omstandigheden niks verandert? En zou je denken, op een gegeven moment heb je toch alles gelezen. Als je 70 jaar lang iedere dag de Bijbel leest, nou, dan ben je er wel een paar keer doorheen gegaan. Zeker als je alleen maar het Oude Testament hebt, zoals Daniel. Dan ken je toch eigenlijk die tekst allemaal van buiten. Maar Daniel, er gebeurt iets bijzonders. Vandaag spreekt God tot Daniel door een tekst die hij al vaker heeft gelezen. En Daniel ontdekt iets wat hij nog nooit eerder op deze manier heeft gelezen. Er is namelijk een reden waarom hij in Babylon zit. Je leest in die tekst van Jeremia dat als het volk Israël zich blijft afzetten, afkeren van God, dat ze 70 jaar gevangen genomen zouden worden. 70 jaar. En Daniel denkt, hoe kan het dat ik dit niet eerder gezien heb? En plots realiseert hij zich, hey, die 70 jaar, die zijn misschien bijna voorbij. Hoe zal Daniel reageren? Hij heeft niet gedaan wat er in de tekst staat. Hij is zich niet afgekeerd van God. Integendeel, Daniel heeft bijna het perfecte christelijke leven geleefd. 3 maal per dag bidden. Iedere dag de Bijbel lezen. Geen voedsel gegeten, wat hij als Jood niet mocht. Niet neergeboden voor de goden. Niet aan de vrouwen gezeten. En nu leest hij dat hij 70 jaar gestraft is voor iets wat hij niet gedaan heeft. Namelijk de ontrouw van het volk jaren voor hem. Al honderden jaren voordat hij geboren was. Hoe oneerlijk is dat? Dat klinkt toch niet als het werk van een eerlijke God, dus om manneke van 12 te straffen. Of van een God die tegen diezelfde Jeremia in hetzelfde hoofdstuk notabene zegt dat hij een plan met ons leven heeft. En een hoopvolle toekomst aan ons wil geven. Hoe reageert Daniel? Daniel richtte zijn gezicht tot de Heere om hem te zoeken. In gebed en met smeekbeden. Met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, zegt Daniel. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. Daniel bidt hier tot de Heere zijn God, staat hier. Adonai Elohim, de grote, almachtige God die alles kan doen. Geen seconde twijfelt Daniel of God nog bij hem is, of God wel eerlijk is, en of God niet iets anders had moeten doen dan wat Daniel is overkomen. En Daniel beleidt zijn eigen tekortkomingen, maar ook de tekortkomingen van zijn volk. Moet je voorstellen, hè? Voor 490 jaar, bijna 500 jaar, heeft God tegen het volk gezegd, als je het nu niet ophoudt, dan word je afgevoerd. Stel dat wij eens terugkijken hier, 500 jaar geleden. Dat wij schuld gaan belijden over Karel de Vijfde, die Luther in de ban gedaan heeft. He? Dat heb ik moeten opzoeken, want dat wist ik ook niet. Van ons koloniaal verleden, actueel thema. Van alle keren dat ons land zich afgekeerd heeft en nog steeds afkeert van God. Niet roepen, ik was er niet bij, ik heb het niet gedaan. Maar volledig eens zijn met het oordeel van God. Daniels gebed gaat door en door en door. En omwille van de tijd ga ik dat niet voorlezen hier. Ik sla een heel stukje over. En hij eindigt zo. Nu dan, God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom, dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor, open uw ogen om onze verwoesting en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheid, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heer, luister. Heer, vergeef. Heer, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel doet hier een beroep, niet op zichzelf, niet op zijn eigen trouw, niet omdat hij zo braaf is geweest, maar op de barmhartigheid en de naam van God zelf. En hij vraagt God, doe wat u beloofd heeft. Zorg dat die tijd beperkt wordt tot 70 jaar, dat wij terug mogen komen naar Israël. En misschien verwacht je dat als Daniel dit doet, een heel hoofdstuk bidt, dat God ja zegt en met een enorm kabaal heel Babylon platgooit en dat iedereen terug mag naar Israël, inclusief Daniel, en dat Daniel nog lang en gelukkig leeft. Dat zou toch een geweldig einde zijn van dit sprookje. Maar dan moet ik je teleurstellen. Daniel gaat nergens naartoe. Daniel sterft in Babylon. Hij zal nooit meer terugkeren naar zijn geboorteland. Want de Bijbel is geen sprookjesboek. De Bijbel is realiteit. En soms is de realiteit best wel hard. Nou, wat een geweldig depressief verhaal vanochtend. Wilfred, ja, je had me carte blanche gegeven, ik had je gewaarschuwd. Waarom nodig je Maarten uit om ons vanochtend hierover te spreken? We horen graag een positief verhaal, toch? Hier worden we niet vrolijk van. Maar ik weet niet hoe jij hier gekomen bent vanochtend. Cheryl zei het net ook al, wij weten dat niet, hè? Wat er de afgelopen week, de afgelopen maand in je leven gebeurd is. Ik weet niet of je hier vrijwillig bent. Misschien ben je er iemand meegesleurd, moest je meekomen. Misschien ben je, zoals Daniel, opgegroeid in een christelijk gezin. Alle juiste dingen gedaan in je leven. En toch, als je terugkijkt, is het niet gegaan zoals je gewild had. Ben je misschien boos? Ben je misschien gefrustreerd met God over de dingen die hij had kunnen doen, maar niet gedaan heeft? En God lijkt soms zo ver weg. Een aantal van jullie hier, die zijn hier vandaag voor het eerst. Misschien, zoals ik al zei, meegesleurd, meegenomen, misschien vrijwillig, op zoek naar God. En ben je wel nieuwsgierig of God bestaat? En wat hij dan misschien kan betekenen in jouw leven? Ga ik je weer teleurstellen, maar laat mij in ieder geval de eerste zijn die dan tegen je zegt, verwacht niet dat God er primair is voor jou. God is er niet primair om jouw leven comfortabel te maken. God is namelijk niet een mantelzorger of zo. Als God echt bestaat, en ik geloof dat natuurlijk, maar als God echt bestaat en niet een gevolg is van wishful thinking, dan zal God andere ideeën hebben over de wereld dan jij. Toch? Wees eens eerlijk, ben je ooit iemand tegengekomen die precies hetzelfde over alle onderwerpen dacht als jij? Natuurlijk niet. En als God bestaat, dan is hij eindeloos veel slimmer dan jij. Ondanks dat je misschien heel slim bent. En zal hij op cruciale momenten in jouw leven een ander plan hebben en een anders naar de situatie kijken dan jij? Een reis met God is een reis in vertrouwen, ook in loslaten. In geloven, in overgave, surrender, zong Cheryl net. Mooi. Ik zal iets vertellen over mijn reis. Een aantal van jullie weten dit, ik zie wat bekende gezichten in de zaal. We zijn een jaar of 12 geleden begonnen met een kerk te starten in Eindhoven. Zodat mensen die niet kerkelijk opgevoed zijn, op een begrijpelijke manier kennis konden maken met die Bijbel en met God en het christelijk geloof. En we hebben het echt als roeping ervaren. Dat doe je niet zomaar. Daar begin je niet zomaar aan. Het is niet dat je op een dag wakker wordt en denkt, och, laat ik eens een kerkje starten. Dat doe je niet. Maar ergens in mijn achterhoofd dacht ik, als ik dit doe, dan gaat God dit zegenen. Ik dacht, mijn leven gaat gemakkelijker worden. Want ik offer mijn hele leven op voor hem. Na 3 jaar kreeg mijn vrouw een burn-out. Huh? Een burn-out? Weet je wat dat doet, een burn-out van, in dit geval mijn vrouw, in een gezin? Een paar jaar geleden kwam COVID langs. We hebben nu een dochter met long-COVID. En eind 2022 hebben wij moeten besluiten, met elkaar, dat het zo niet verder kon. We hebben de deuren van onze kerk gesloten, mede ook door onze gezinssituatie. Dan krijg je nog een dankjewel voor je inzet. Maar het voelt niet eerlijk. Maar ik ben erachter gekomen dat ik helemaal niet de uitzondering ben. Als ik met mijn vrienden praat die serieus met God bezig zijn, waar ik tegen opkijk als ik hun wandel met God zie, mensen die eigenlijk veel meer op Daniel lijken dan ikzelf, die hebben allemaal geen gemakkelijk leven. Die hebben kinderen die ziek zijn. Onrust in hun kerk. Een reis met God is niet gemakkelijk. Ik spreek de laatste tijd wat vaker in een kerk in Eindhoven, waar de voorganger ziek is. Die man is naar Eindhoven gekomen om zich hier in te zetten voor God. Om God te dienen. En hij heeft al een hulpbehoevend kind. En nu kwamen ze ik denk dat het oktober vorig jaar was, kwamen ze erachter dat hij alvleesklierkanker heeft. Weet je wat de levensverwachting is van iemand met alvleesklierkanker? Minder dan 1 jaar. En hoe kan dat? Deze man zet zijn leven in voor God. En misschien hoor je wel eens, en dan praat ik eigenlijk meer met de kerkelijke mensen, dat er mensen zijn die zeggen dat God je altijd geneest. Als je maar hard genoeg gelooft, je maar houdt aan de regeltjes, en bovenal, zeggen ze altijd erbij, genoeg geld geeft. Want God is blijkbaar arm. Dat God je zal behoeden van alle moeilijkheden in het leven. En dan vergeten ze dat we Jezus volgen, die geen geld had en die dood is gegaan. Maar goed. Geef geld en je leven wordt makkelijker. Geloof harder en je zal genezen. Weet je, mensen die dat roepen praten echt onzin. Of zijn je bewust aan het misleiden? Trap er niet in. Hoe is jouw reis met God, als je heel eerlijk bent? Is het alleen maar halleluja, allemaal geweldig? Of is het echte leven met God ook een leven waarin je soms worstelt met hem? Dat je uitgedaagd wordt op het moment dat hij andere gedachten heeft dan dat jij hebt. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe worstel je dan met God als hij je uitdaagt? Trek je dan terug? Ga je dan richten op andere dingen? Of ga je net zoals Daniel volharden? Bidden, Bijbel lezen, hopend op een woord van God. Misschien wel tegen beter weten in. Want je hebt al zo lang niks gehoord. Hoe is jouw relatie met God in moeilijke tijden? Blijf je bidden, u wil geschieden, zoals we net zongen. U mag met mij doen wat u wil. Blijf je Bijbel lezen, op zoek naar antwoorden. Ook al heb je die teksten al 100 keren gelezen. Een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt de afgelopen jaren, was Pasen 2 jaar geleden. We waren een eitje aan het eten, dat doen we dan met Pasen. En in 1 keer zegt mijn dochter, ik wil me laten dopen. En ze zei erbij, en dat is ondanks jullie. Dat mag, ze is tiener, dat snap ik. Ik snap dat die zin erbij moet. Dat God met haar bezig is, dit is mijn dochter die long COVID heeft. Dat God met haar bezig is, in de moeilijkste tijd van haar leven, waarin ze maar een paar uur per dag naar school kan gaan, waar ze maar een paar uur met vriendinnen kan besteden. Zij blijft God zoeken, omdat God met haar bezig is. Ook al heeft ze alle reden om ontzettend ongeduldig en boos op hem te zijn. Ook zij is niet de uitzondering. Mensen die worstelen met God, die uitgedaagd worden door hem, zijn vaak degene die de diepste de aanwezigheid en een relatie met God ervaren. Hoe zit het met jou? En stel, je bent aan het worstelen met God over een onderwerp. Je doet je Bijbeltje open en je leest iets wat je eigenlijk heel lastig vindt. Straf voor iets wat je niet gedaan hebt. Of regels en bepalingen van een God die totaal niet van deze tijd zijn. Hoe reageer je dan? Ben je bereid om je open te stellen voor wat God jou vandaag te vertellen heeft? Ben je bereid om te wachten? Daniel moest 70 jaar wachten. 70 jaar, ik kan me niet voorstellen. Totdat dingen duidelijk voor hem werden. Ben je bereid om je te bekeren, berouw te hebben? Van jouw aandeel en het aandeel misschien van de community waarin je je begeeft? Om erachter te komen dat je, en als je erachter komt dat je je misschien afgekeerd hebt van de weg van God. Dat je je veel te veel hebt laten meeslepen door de cultuur om je heen. Of misschien juist door de kerkelijke regeltjes die je meegekregen hebt. Zonder meteen te roepen dat het allemaal niet aan jou ligt en dat het anderen zijn. Ik vind dat kei lastig. Ik vind dat kei lastig. Want er is zoveel om mij heen en in mij wat niet is op de manier die God bedoeld heeft. En ik doe toch zoveel voor God. Waarom zou ik me moeten bekeren? Maar Daniel doet het wel. Daniel wel. En kijk dan eens met mij wat er gaat gebeuren hier op het eind van het hoofdstuk. Daniel schrijft. Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriel, die ik in het begin van het visioen gezien had, snel aangevlogen en hij raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Terwijl Daniel nog sprak, is God er al. God is ontzettend dicht bij je. Nog voordat je je vraag gesteld hebt. God is niet afstandelijk. God reist met je mee. Hij is erbij. Alle dagen van jouw leven. Er is nergens in de Bijbel dat God belooft dat jouw leven gemakkelijker wordt. Dat hij je altijd zal genezen, zei ik net al. Dat alle ellende jou voorbij gaat, dat je een BMW krijgt. Het staat nergens in de Bijbel. Sterker nog, er staat berekende kosten voordat je mij volgt. Denk na. Denk goed na, voordat je me volgt. Maar wat hij wel belooft, is dat hij met ons meereist. Waar we ook naartoe gaan. Wat we ook doen. Wat we ook gedaan hebben. Wat we ook zeggen. Hoe we ook presteren. God is er altijd bij. God reist met jou. Waar ik ben, is hij. Wat een kostbaar geheim. Hoe gaaf is dat? Die man, die Gabriel, begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei, Daniel, nu ik erop uit ben gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Hoe gaaf is dat? God is er niet alleen bij. God zegt tegen Daniel dat hij zeer gewenst is. Een term die maar 3 keer in de Bijbel op deze manier voorkomt. En alle 3 keren gaat het over Daniel. En toch durf ik hier te staan en te zeggen dat het ook voor jou geldt. En voor mij. Dat God je oneindig veel lief heeft. En omdat hij je zo lief heeft, wil hij een relatie met je. Wil hij tot je spreken door zijn woord, de Bijbel. Wil hij van jou horen. Als je met hem spreekt, ook al weet hij al lang wat je gaat zeggen. Doe dat. Op jouw manier, op jouw tijd. Dat kan 3 keer per dag, dat kan 10 keer per dag. Dat kan op ieder moment als je op de fiets zit. God is erbij. God wil graag van jou horen. En hoe weet ik dat deze tekst ook voor jou en voor mij geldt? Omdat ik kan terugkijken naar een kruis. God had ons zo lief, staat er in de Bijbel, dat hij zijn enige geboren zoon aan ons gegeven heeft. Die als mens naar deze aarde is gekomen om te laten zien hoe een leven met God eruit ziet. En in plaats van hem te verwelkomen, hebben we hem aan een kruis genageld. Maar aan dat kruis kijkt hij naar jou en naar mij. En hij vraagt aan God om ons te vergeven. En dat is ook het geweldige nieuws wat Daniel krijgt. Daniel leefde nog voor Jezus. Hij had het niet zo scherp als wij misschien. En God heeft een handje ervan, af en toe in zijn Bijbel. En dat is heel irritant, maar ja, God doet soms dingen die ik niet handig vind. Dat ik met moeilijke rekensommetjes komt, ik ga daar niet op in, maar dat doet hij nou weer. 70 weken staat hier, zijn er bepaald over uw volk en over uw heilige stad. Om de overtredingen te beëindigen, de zonde te verzegelen en de ongerechtigheid te verzoenen. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Moeilijke woorden, moeilijke taal, veel rekensommetjes. Maar wat staat hier? Na een bepaalde tijd komt er een eeuwige gerechtigheid. Wordt alles goed. Niet alleen gerechtigheid voor Daniel in de plaats en tijd waar hij was. Niet alleen de gerechtigheid voor het volk Israël. Maar een eeuwige gerechtigheid voor iedereen. Voor alle volken. Denk daar eens over na als je het nieuws kijkt vanavond. Dat er een eeuwige gerechtigheid komt voor iedereen. En ook voor jou en mij. En hoe gaat dat gebeuren? Staat hier ook. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Dat gaat de wiskunde. Pleinen en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Het zal niet makkelijk zijn. En na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Wat staat hier? Er komt een koning. Een koning die uitgeroeid zal worden, maar niet voor zichzelf. Nou, daar hebben we meegemaakt. God had Jezus gestuurd. Zoon van God. Koning van de Joden. Die nog beter dan Daniel leefde. Een perfect leven leidde. Die niet kreeg wat hij verdiende. Sterker nog, die uitgeroeid wordt, staat hier aan het kruis. Waarom? Om de overtredingen te beëindigen en de ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Daniel is aan het bidden voor herstel van zijn land. Hè? En voor dat moment. En hij is aan het bidden dat hij terug kan gaan naar Israël. En hij krijgt het niet. Want God is met iets veel groters bezig. God is bezig met een gerechtigheid voor de hele wereld. Met als gevolg dat wij hier 2500 jaar later nog steeds bij elkaar zitten hier. Om te vieren wat Jezus gedaan heeft. En om uit te kijken naar de wereld die komen gaat. Uit te kijken naar een tijd die eindeloos goed is. Waar we Jezus zullen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht, kan je je voorstellen? Waar hij alle pijn en verdriet en ellende die we meegemaakt hebben in ons leven, wegneemt. Waar hij ons bij naam zal noemen. En de tranen uit onze ogen zal vegen. Daar is God mee bezig. En God daagt ons uit. Om in die tussentijd, terwijl we daar op wachten, om hem te volgen. Met hem op reis te gaan. Wetende dat hij altijd bij ons is. Hij vraagt of we zijn woord willen lezen. En willen toepassen in ons leven. Hoe moeilijk dat soms ook is. Met hem in gesprek gaan. Een relatie met hem hebben. Een relatie waar hij zo naar verlangt. In tijden van vreugde. Maar ook van verdriet. En we mogen weten dat hij de almachtige God is. De naam boven alle namen. Die het eindeloos beter weet dan jij en ik. En dat wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook gebeurt. Dat hij het allemaal ten goede kan en zal gebruiken. Ook al zien we het niet meteen vandaag. Ik heb een lied meegenomen. Laten we daar eens even over nadenken. En laten we bij God komen met dit lied. En ik weet zeker dat als Daniel dit lied zou horen, 2500 jaar geleden, dat hij de inhoud als geen ander kende in zijn 70 jaar trouw en zijn 70 jaar geduld met God. Mirjam, ook van de Stadskerk hier, en Frans, die zingen dit lied, net nadat de zangeres van hun band, Sela, is overleden aan kanker. Maar God is erbij. En hij belooft dat hij er zal zijn, nu en tot in eeuwigheid.
Deze hoef ik niet meer te zingen, die kun je zelf zingen. Zo goed is deze bekend. Hè?